Ter inleiding van de Bijbelstudie door dominee Westerink willen we graag lezen Daniël 7, de versen 1 tot en met 14. En leest u met ons mee? Er staat boven het gezicht van de vier dieren. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijns hoofds op zijn bed. Toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. Daniël antwoordde en zeide, ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet, de vier winden des hemels braken los op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere onderscheiden. Het eerste was als een leeuw en hij had arendsvleugels. Ik zag toe totdat zijn vleugels uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En daaraan werd een mensenhart gegeven. Daarna ziet het andere dier, het tweede was gelijk een beer. En stelde zich aan de ene zijde en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zeide aldus tot hem, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en ziet, er was een ander dier gelijk een luipaard. Het had vier vleugels van een vogel op zijn rug. Ook had dat dier vier hoofden en aan hem werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was onderscheiden van al de dieren die voor hem geweest waren. En het had 10 hoornen. Ik nam 8 op de hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam daartussen op. En 3 uit de vorige hoornen werden daarvoor uitgerukt. En ziet, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken en de radenen daarvan een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem. En 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat dat dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om door het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nachtgezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor deze naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natien en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden.
Met Daniël 7 zijn we toegekomen aan het tweede deel van het Bijbelboek dat we samen lezen. We hebben al gezegd, dit deel is veel minder bekend en tegelijk veel moeilijker te verstaan dan het eerste deel. Het is daarom begrijpelijk dat er enerzijds mensen zijn die dit tweede deel liefst maar overslaan, terwijl anderen juist geprikkeld worden tot bevrediging van hun nieuwsgierigheid. Beide houdingen zijn echter verkeerd. Hier is openbaring van God, die gelezen, gehoord en verstaan wil worden, opdat wij Gods handelen in de geschiedenis zullen opmerken en zullen onderscheiden waar het op aankomt en waar het naartoe gaat. En ook, opdat we niet overvallen zullen worden door de gebeurtenissen. Gods kerk mag weten, wat er ook gebeurt, het loopt de Heere niet uit de hand. Daniël 7 biedt net als openbaring 4 zicht op de troon van God. Die troon staat vast. En vanaf die troon wordt er geregeerd. Het hoofdstuk dat voor ons ligt is wel het belangrijkste hoofdstuk van Daniël genoemd. Daar zit iets in. Naast zaken die in andere hoofdstukken aan de orde komen, in sommige opzichten is Daniël 7 zeker te vergelijken met Daniël 2, en ondanks het feit dat ook in dit hoofdstuk het centrale thema van de strijd tussen het Rijk van God en het Wereldrijk belicht wordt, staan er in Daniël 7 dingen die nog niet en zo niet aan de orde zijn geweest. Te denken valt aan de duidelijke tekening van de antichrist, de eerste in de Heilige Schrift, De aankondiging van het allesomvattende gericht van God, de positie van Gods geheiligde volk en vooral ook de boodschap betreffende de Zoon des Mensen, waarnaar de Heere Jezus zo vaak verwijst tijdens zijn rondwandeling op aarde. In twee hoofdstukken willen we dat alles samen gaan lezen, waarbij we ditmaal het hoofdstuk niet in tweeën delen zoals we dat anders doen. Het tweede deel van Daniël 7 is namelijk de verklaring van het eerste deel. We willen daarom onderdeel na onderdeel proberen uit te leggen. We beginnen net als het hoofdstuk zelf met eerst onze aandacht weer te richten op wat we hier lezen van de persoon van Daniël. Hij ontvangt het visioen dat hij zelf hier heeft opgeschreven in het eerste jaar van Belsasar. Uit Daniël 5 weten we al hoe het met Belsasar zit. Het zal dus wel het eerste jaar zijn waarin Belsasar als regent voor zijn vader optreedt. Dat betekent dat we moeten denken aan plus minus 550 voor Christus. Daniël is dan ongeveer 70 jaar. Omdat we uit hoofdstuk 5 weten dat Belsasar hem niet eens kent, is Daniël in die tijd aan de kant gezet. Voor de wereld telt hij niet meer mee, maar voor God wel. Want juist in die tijd ontvangt hij deze belangrijke openbaring van de Heere. Het moet voor Daniël een bemoediging zijn geweest. De Heere weet van me en hij heeft nog een taak voor me. Ik mag profeet zijn in dienst van de Koning der Koningen. Als we ons daarbij realiseren dat Daniël hier ongeveer 70 jaar oud is, dan ontdekken we tevens dat de Heere zijn knechten niet alles tegelijk openbaart. Er zijn ook boodschappen waarvoor een profeet moet rijpen om ze door te kunnen geven. En wie Daniël 2 en 7 naast elkaar legt, die ontdekt dat dat hier inderdaad het geval is. Nu hij oud geworden is, mag hij doorgeven hetgeen weldra geschieden zal. Een tijd van gedwongen rust, van schijnbare afbouw van je aardse levenstaak, kan zojuist tot een gezegende tijd worden. De Heere spreekt tot ons, heeft nog weer een heel andere taak voor ons. Daarbij valt op dat Daniël van uitlegger tot ontvanger van droomgezichten is geworden en dat hij, die anderen hun droom verklaarde, nu zelf afhankelijk is van een ander die uitlegt. Een duidelijk bewijs dat de profeet niet van zichzelf kan spreken, maar slechts kan doorgeven wat hij gehoord en gezien heeft. In de versen 15 en 28 lezen we hoezeer Daniël zelf betrokken is geweest bij wat hij zag en hoorde. Hij schrikt en verschiet van kleur en wordt er bijkans ziek van. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het huiveringwekkende van de verschijningen die hij ziet en met het ontzagwekkende van de verschijning van de Heere als rechter. Niet voor niets zingt zijn volk: hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom. Niet voor niets valt Johannes op Patmos, aan wie we dikwijls moeten denken als we naar Daniël kijken, als dood aan de voeten van de levende Christus. Maar vooral zal hij geschrokken zijn bij het zien en het horen van het lot van Gods volk te midden van dat woeste gedierte. Daniël ziet: er is zwaar weer op til voor Gods volk. Het moet dwars door de stormen van de eindtijd heen. En wel is de overwinning zeker, maar de reis voert door de nacht. In het nachtgezicht dat Daniël ontvangt, staat hij aan de oever van de Grote Zee. U moet niet vragen of dat de Middellandse Zee is geweest. Het is de zee die in de Bijbel meermalen aanduiding is van de volkerenwereld. Er is dan ook geen tegenstelling tussen vers 3... dat zegt dat de dieren opkomen uit de zee, en vers 17, waar de uitlegger verklaart dat ze uit de aarde zijn. De zee is hier de aarde, en uit haar donkere, dreigende diepte komt van alles voort. Deze zee is het ook waarvan de openbaring zegt: en de zee was niet meer. De zee waaruit verscheurende beesten en huiveringwekkende gedrochten voortkomen. De zee met zijn dreiging en zijn onzichtbare gevaren, met zijn onberekenbaarheid en verwoestende kracht. Psalm 93 zingt ervan. De zee die Daniël ziet, is één kolkende, kokende pot. Van alle kanten tegelijk steekt de storm op en jagen de winden de golven omhoog. Er is geen luwte. Er is geen mogelijkheid om met je levensschip de storm af te rijden met de kop in de wind. In blinde razernij tuimelen de golven over elkaar. Slechts één lichtpunt is er in deze duistere orgie van wind en water. Het zijn de winden des hemels, in de Bijbel genoemd de boden van God, die worden losgelaten op zijn bevel. Er is een hand die het roer vasthoudt en de koers van het wereldschip door dit stormgebied bepaalt. Maar angstiger nog wordt het beeld wanneer Daniël een viertal beesten ziet opkomen uit de zee. Ook nu lezen we het getal 4, het getal van de wereld. Daniël ziet de geschiedenis van de wereld zoals Nebukadnezar die zag in hoofdstuk 2. Maar wat een verschil. Nebukadnezar, de koning van het wereldrijk die zijn dromen droomt van aardse macht en pracht en heerlijkheid, ziet een schitterend beeld, een droombeeld, dat straks in stukken valt. De profeet van het rijk van God ziet de dingen zoals ze in werkelijkheid zijn. En die werkelijkheid is beestachtig. Menselijkheid zonder God wordt immers altijd beestachtigheid. De Heere noemt de dingen bij de naam. Laat zien hoe ze in werkelijkheid zijn. Nu, dit is de werkelijkheid. Dit krijgt een mens te zien als hij in deze wereld rondkijkt met door de geest verlichte ogen. Aangenaam is dat niet, maar nuttig is het wel. God zegt, de wereld ziet er beestachtig uit. Wie het anders zegt, heeft nog nooit zijn ogen leren opendoen. Als we nu die dieren stuk voor stuk eens wat nader bekijken, dan krijgen we de indruk dat ze allemaal een fase van de wereldgeschiedenis vertegenwoordigen. Het woordje daarna, waarmee de versen 5, 6 en 7 beginnen, geeft aan dat hier sprake is van opeenvolging. Het eerste dier lijkt op een leeuw, maar het heeft vleugels van een arend. Het heeft duidelijk iets koninklijks. De leeuw is immers de koning van de dieren en de arend of de adelaar is de koning der vogels. Beide dieren komen we in de Bijbel tegen in beeldspraak waarin de Heere wordt aangeduid. Onwillekeurig denk je dan aan het woord van Luther dat de duivel de aap van God is. Het wereldrijk vergoddelijkt en toont in zijn heerschappij duidelijk religieuze trekken. Wie zich daarbij realiseert dat Daniël in de wereld van Babel dit soort beesten zag als afgodsbeelden, die komt er nog sterker van onder de indruk dat het wereldrijk vanaf het eerste begin iets antigoddelijks heeft. Het stelt zich in plaats van God en wil goddelijke heerschappij en aanbidding. Willen we de dieren nog wat nader plaatsen, dan is er reden ze gezamenlijk te zien als een typering van de wereldmacht van alle tijden. U leest immers in vers 12... dat in het gericht aan het eind van de geschiedenis hun heerschappij wordt weggenomen. Door alle eeuwen heen is er steeds een rijk van Babel dat lijnrecht tegenover Jeruzalem staat, onder welke naam het zich ook aandient. Tot aan het gericht zijn die twee rijken er naast elkaar en tegenover elkaar, zodat altijd weer de vraag klinkt: van welk rijk bent u een burger? En zodat altijd weer de waarschuwing op zijn plaats is: niemand kan twee heren dienen. Wie een vriend ter wereld is, is een vijand van God. En omgekeerd. Maar toch is er wel een nadere verklaring te geven, vooral ook als we uitgaan van het na elkaar in plaats van het naast elkaar bestaan van de dieren. En dan ligt het meest voor de hand, en we zijn daarmee in de lijn van de meeste verklaarders, dat we bij het eerste dier aan Babel denken, zoals dat in de dagen van Belshazzar is. De glorie taant, de arendsvleugelen worden uitgeplukt, het is gedaan met zijn hoge vlucht. Babel wordt teruggezet in de werkelijkheid en moet ontdekken dat het geen goddelijke maar menselijke macht heeft en een mensenhart dat vrezen kan voor dreigende ondergang. Het tweede dier lijkt op een beer. Dat is een vraatzuchtig beest en dat blijkt ook wel, want terwijl hij nog 3 ribben van zijn vorige prooi tussen de tanden heeft om die op te eten, richt hij zich alweer op in aanvalshouding om een volgende prooi aan te vallen en het wordt daarin nog gestimuleerd ook. Er klinkt een stem. Sta op, eet veel vlees. Dat hoef je tegen een beer niet te zeggen. Betekent die stem een boodschap uit de hemel? Herinnert die stem eraan dat het God is die dit rijk ertoe drijft om zijn machtsgebied steeds verder uit te breiden en zijn landhonger steeds verder te voeden? Met de beer zal dan het Medo-Persische Rijk bedoeld zijn, dat in korte tijd grote macht kreeg en machtige rijken in het noorden en zuiden aan zich onderwierp. In vers 6 lezen we vervolgens van een luipaard of panter met 4 vleugels en 4 hoofden. Dit dier is bekend vanwege zijn snelheid die nog geaccentueerd wordt door de vleugels. Het dier kan zich in ijltempo verplaatsen over grote afstanden en is daarbij bijzonder wendbaar. We zullen hier moeten denken aan het Griekse Rijk dat onder Alexander de Grote in korte tijd een enorm gebied dat zich uitstrekte tot aan de rivier de Indus in Noord-India onderwierp. De 4 hoofden wijzen dan naar de 4 opvolgers van Alexander die ieder een 1/4 deel van het Griekse Rijk kregen. Een van deze 4 rijken is het Syrische Rijk dat we alles noemden en dat we in volgende hoofdstukken nog wel tegen zullen komen, omdat het onder Antiochus de 4e Epiphanes een waar schrikbewind over Juda heeft uitgeoefend. Met deze verklaring zullen we dus bij wat volgt niet meer aan Antiochus kunnen denken. Hij behoort tot het 3e Rijk. Het is duidelijk dat deze 3 rijken of koningen in Daniël 7 niet de meeste aandacht vragen. Hun heerschappij is niet de meest bedreigende, al werpt vers 17 in een korte samenvatting deze rijken op 1 hoop met het 4e dat nog besproken moet worden. Ze zijn alle 4 uit de aarde. En daarmee is in feite alles gezegd. Ze komen van beneden op, verzetten zich tegen wat van boven is en zijn vergankelijk van aard. Ze veranderen van gedaante, leeuw, beer, luipaard, maar hun karakter is onveranderlijk beestachtig. Wat dat laatste betreft is er niets nieuws onder de zon. En ze krijgen hun macht van God, maar voor een tijd die hij bepaalt. Daarna wordt hun heerschappij weer weggenomen. Er is voor wie dit leest en verstaat inderdaad weinig reden om jaloers te worden op die aardse machthebbers, welke naam ze ook dragen en over welk rijk ze ook heerschappij voeren. Luther zong het al. Geen aardse macht begeren wij. Die gaat al ras verloren. Er is maar 1 onvergankelijk rijk. En 1 eeuwige heerschappij. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Eerst moeten we onze aandacht nog geven aan het 4e dier. Gezien het huiveringwekkende van zijn verschijning zouden we dit maar het liefst overslaan, maar dat zou niet verstandig zijn. Struisvogelpolitiek is godsknechten vreemd. Het is juist goed om te weten langs welke weg het naar Gods eeuwig koninkrijk gaat. Dan weet Gods volk ook dat het de Heere niet uit de hand loopt als deze dingen geschieden. Dan mogen ze tegen elkaar zeggen: Hij heeft het ons voorzegd. Langs deze weg gaat het naar zijn toekomst. Vandaar dat Daniël wel huivert, maar tegelijk deze woorden opschrijft voor anderen en ze bewaart in zijn hart. Vandaar dat hij ook nadrukkelijk informeert naar dit 4e dier. Hij ziet het in dit nachtgezicht in vers 7 en 8... en vraagt na de korte verklaring door de uitlegger, dat zal een engel geweest zijn, in vers 19 tot 21 of hij het goed gezien heeft, en krijgt dan in vers 23 tot 25 de bevestiging en de uitlegging van dit onderdeel van het nachtgezicht. Tot 3 maal toe lezen we dus uitvoerig over dit 4e dier. Het neemt een hele centrale plaats in deze openbaring. Wat ziet de profeet precies? Dat lezen we dus allereerst in vers 7 en 8. Weer een dier. Maar er is geen vergelijkingsmateriaal voorhanden. Het is verschrikkelijker dan een leeuw, gruwelijker dan een luipaard en sterker dan een beer. Wat opvalt zijn zijn grote ijzeren tanden, waarmee het zijn nooit te verzadigen honger probeert te stillen en alles vermorzelt wat het te pakken krijgt. Wat aan zijn tanden ontsnapt, vertrapt het met zijn poten, zodat er niets van overblijft. Daarbij heeft het dier 10 hoornen, symbolen van macht en stootkracht. Dit vierde dier is enerzijds als de andere, maar anderzijds is het duidelijk van de andere onderscheiden, zo lezen we in vers 7, 19 en 23. Terwijl hetzelfde in vers 24 nog eens wordt gezegd van de 11e hoorn die na de 10 opkomt. Over die hoorn spreekt vers 9. Het is een kleine hoorn, maar die duidelijk groeit en 3 andere opzij drukt omdat hij ruimte moet hebben. En als Daniëls aandacht op die laatste hoorn is gericht, dan ziet hij er iets van een menselijk gezicht in. Althans, hij ziet ogen en een mond die grote dingen spreekt. In de weergave van wat hij ziet in vers 19 tot 21 vinden we nog een paar bijzonderheden. In vers 19 horen we van koperen klauwen die grijpen en nooit weer loslaten. In vers 20 vertelt hij dat die 11e hoorn inderdaad groter werd dan de andere 10. Maar in vers 21 wordt pas goed duidelijk waarom Daniël zo van streek is geraakt bij het zien van dit dier. Die 11e hoorn voert oorlog tegen de heiligen, dat wil zeggen tegen Gods volk. En dat is het meest schokkende nog niet, want sinds het paradijs is die strijd er altijd geweest. Maar wat Daniël schokt, is dat die 11e hoorn het wint van Gods volk. De heiligen worden verslagen. Ze lijden nederlaag na nederlaag. De grote vraag van Daniël is nu, klopt dat? En wat houdt dat dan in? De uitleg spitst zich dan ook duidelijk op die laatste hoorn toe. We lezen in vers 23 tot 25 over het vierde dier. Dat zal het vierde rijk zijn. Koningen en rijken worden blijkbaar op 1 lijn gezet, vergelijk vers 17. Die 10 hoornen zijn 10 koningen die uit dat rijk zullen voortkomen. En daarna komt dan nog eens die andere, die 11e, die anders zal zijn dan de vorige en de plaats van 3 vorige zal innemen. De grote woorden van de 11e hoorn zijn lastertaal tegen God. Gods volk zal hij verstoren. De tijden en de wet zal hij menen te veranderen. En gedurende een bepaalde tijd zal hij daar macht over krijgen ook. Wat betekent dit alles nu? Als we even terugzien, dan ontdekken we dat in onze uitleg het vierde dier op zijn vroegste het rijk kan zijn dat na het Griekse rijk komt, dus het Romeinse rijk. En anderzijds zien we dat die 11e hoorn heerschappij voert totdat het gericht komt, dus tot de oordeelsdag, vers 9, 22 en 26. Vergelijking met schriftgegevens uit onder andere 2 Thessalonicenzen 2 en de openbaring van Johannes doet ons in die 11e hoorn de persoon en het rijk van de antichrist herkennen. De vraag die dan overblijft is deze. Is heel het vierde rijk het rijk van de antichrist, zoals sommige verklaarders menen? Of is het vierde rijk het Romeinse rijk, terwijl de 10 hoornen dan staan voor het totaal van machten die er in deze wereld zijn tussen het rijk van Rome en dat van de antichrist in? De voorstanders van de eerste verklaring wijzen erop dat het Romeinse rijk niet radicaal verschilt van de andere rijken, zoals dat van het vierde dier immers gezegd wordt. De voorstanders van de tweede verklaring wijzen erop dat er ook ten aanzien van het vierde dier en de hoornen sprake is van een na elkaar optreden. Ik voel het meeste voor deze laatste verklaring. Het Romeinse Rijk is meer omvattend geweest dan een van de voorafgaande. De hardheid van ijzer zijn we ook in Daniël 2 tegengekomen als een typering van zijn optreden. En het is duidelijk dat Johannes op Patmos bij het visioen van het beest gedacht moet hebben aan de staatsmacht van het Romeinse Rijk, waarvan de keizer zich als God liet vereren en dat de christenen vervolgde. Na het Romeinse Rijk zien we met tussenpozen steeds weer dergelijke machten opkomen, totdat aan het einde van de geschiedenis die sinistere figuur van de antichrist als een machtige hoorn verrijst. Het Vierde Rijk omvat dus onze jaartelling tot aan de dag van het gericht. De tijd van het dier zelf hebben we gehad. We leven in de tijd van de 10 hoornen en tenslotte zal die 11e hoorn verrijzen. Juist die laatste periode zal bang zijn, vers 21 en 25. De machthebber van de eindtijd zal met een grote mond God lasteren. En hij zal oorlog voeren tegen Gods volk. Nee, definitief zal hij het niet van hen winnen. De Heere heeft immers beloofd dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Maar hij heeft wel tijdelijk de overhand. De heiligen zullen steeds meer worden teruggedrongen. Ze zullen terrein moeten prijsgeven, totdat ze in hun lege plaats aan alle kanten omsingeld zullen zijn door de vijand. Vers 25 zegt, hij zal hen verstoren. En dat werkwoord kunnen we ook vertalen door verslijten of uitwringen. De kerk zal worden uitgewrongen, zodat alles eruit weg wordt gehaald dat niet tegen de wringer bestand is. Wat meeloopt, verdwijnt. Wat niet vuurvast is, verbrandt. Er blijft maar een kleine kudde over en het is een kudde slachtschapen in grote nood. Moeten we zo eindigen? Eindigt de geschiedenis zo? Er is een tot dat. Onthoud dat maar vast en houd het vast als die tijd komt. Het wordt bang. Daniel verschiet van kleur en hij is toch voor geen kleintje vervaard. Maar God zegt, tot hiertoe en niet verder. En het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt.